Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer ingeschakeld zijn bij een nieuwe editie van de podcast Overvloed. Sjoerd en ik hebben net gespeeld in Ermelo, in het huis van Ermelo. En nu gaan we in gesprek, een nagesprek met Gea van Klompenburg. En jij bent van de biologische zorgboerderij De Grote Wiede uit Hulshorst, vlakbij. En Johannes Regelink, jij bent van de burgerboerderij De Patrijs uit Groot-Dochteren. En dat ligt vlakbij Lochem, meen ik. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Jullie zijn lid, of jullie behoren bij de groep die heet Caring Farmers. En Caring Farmers, dat zijn boeren die eigenlijk doen aan natuurinclusieve kringlooplandbouw. Gea, wat is natuurinclusieve kringlooplandbouw? Laten we daarmee eens beginnen.
Ik ben geen wetenschapper, hè? Dus dat ga ik dan weer op een eigen manier invullen.
Heel graag.
Ben ik te verstaan?
Zeker. Ik weet echt niks over natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dus wat dat betreft ben jij voor mij de wetenschapper.
Nou, wat het mooie is van Caring Farmers is dat het eigenlijk een internationale samenwerking is geworden. Waar boeren vrij laagdrempelig lid van kunnen worden. En waar ze niet per se al biologisch hoeven te zijn of biologisch dynamisch. Maar in ieder geval in hun beleid en bedrijfsvoering ontzettend erg bezig zijn met die vooruitgang die jullie eigenlijk beschrijven. Dus ja, biodiversiteit.
Precies, dus het zit in natuur inclusief. Dus je bent eigenlijk altijd bezig met de natuur waarop je aan het boeren bent. En het heet ook nog kringlooplandbouw. En wat betekent dat?
Dat je streeft naar een gesloten kringloop.
Ja. Precies, dus dat er geen restmaterialen overblijven en dat soort dingen. En dat het zichzelf...
Nou ja, ook zo min mogelijk input. Daar begint het natuurlijk al. Hè? Dus hoe voel je je dieren?
Kan je een voorbeeld geven?
Ja, ik denk dat het heel erg uitmaakt als je het lukt om je dieren te voeren met producten die regionaal en seizoensgebonden gegroeid zijn.
In plaats van dat we spullen uit Latijns-Amerika hier naartoe halen, bijvoorbeeld. Gaan we zo meteen hoe jullie dit doen. Op jullie beide plekken gaan we het over hebben. Maar eerst, Johannes, wat is nou het verschil tussen deze manier, die kringlooplandbouw, ten opzichte van zeg maar de reguliere, of wat wij nu kennen als reguliere landbouw?
Nou, een van de belangrijke dingen is dat we zoveel mogelijk focussen op hoe kunnen we dit, dus onze manier van boeren, zodanig doen dat we dit volhoudbaar maken. En dus heel erg lang vol kunnen houden.
Op de aarde bedoel je?
Op de aarde,
ja, precies. En wat, als je dus nu kijkt zeg maar, naar wat ik dan reguliere landbouw noem, wat gaat daar dan mis?
Nou, een van de dingen die misgaat is bijvoorbeeld dat we veel soja uit Midden-Amerika halen. Om even heel concreet en klein te maken. Dus we halen voedingsstoffen daar vandaan. Die voeren we hier aan onze dieren. Een deel van de melk bijvoorbeeld gaat als poeder weer naar Afrika en naar China. En wij blijven hier letterlijk met de shit zitten.
Ja, precies.
En als we naar een kringlooplandbouw toe gaan, dan willen we juist de shit die van het jullie allemaal nu door het riool naar de Noordzee gaat, willen we weer gebruiken op onze landen.
Letterlijk de shit, zeg.
Letterlijk de shit, precies.
Ik hoor
zijn we blij met de shit in de plaats dat we nu, zoals we nu hebben, te veel shit hebben.
Precies. ik hoorde van de week iemand zeggen dat de gemiddelde Nederlandse maaltijd 30.000 kilometer gereisd heeft voordat hij op ons bord komt. Dat zijn toch ongelooflijke getallen. Gea, laten we bij jou beginnen. Jouw vader was een loonwerker op een boerderij. Hoe zag dat eruit? Dus met wat voor manier van boeren ben jij opgevoed?
Dat betekende dat wij niet zelf direct een boerderij hadden, maar dat hij vooral werd ingehuurd door boeren in de omgeving om het grote werk uit te voeren. En hij was denk ik wel in de generatie waar het grootst en efficiënter steeds belangrijker werd. En waar hij ook steeds trotser van werd en waar hij in mee ging groeien en waar wij als gezin ook trots naar keken.
Ja, ja. En waar moet ik dan aan denken? Dus zeg maar de boerderij waar hij in zijn carrière mee begon en aan het einde. Hoeveel verschil zat er dan tussen?
Nou, mijn opa die was misschien nog wel een klein keuterboertje met van alles en nog wat. En die kocht dan zijn eerste trekkertje. En daardoor ging de hele buurt naar mijn opa op de fiets van, wil je met je trekkertje bij ons even dit en bij ons even dat? En zo dacht hij, nou ja, misschien moet ik daar dan maar mijn vak van maken. En mijn vader die ging in de periode van dat die eerste, hoe noem je die, die zodenbemesters werden uitbevonden, die nu dus heel populair zijn.
Ja.
Om de mest allemaal echt in die bodem te snijden en daar te injecteren.
Echt zo injecteren, ja precies. Ja.
Dat was hartstikke trots. Ja. Terwijl als je nu kijkt, denk je van oei.
Wat is er toen gebeurd?
Ja, wat is er toen gebeurd?
En jij dacht er in het begin helemaal niet over na toch om zelf boerin te worden. Maar je ging wel een opleiding doen aan de Warmonde Hof in Dront. En dat is een biologische landbouwopleiding, heb ik dat goed begrepen?
Ja.
Dus de interesse was er wel?
Ja, natuurlijk. Je groeit ermee op, dus dat voelt dan heel dichtbij. En via een omweg kwam ik daar steeds weer op uit. En toen dacht ik, nou ja, ik ga gewoon die deeltijdopleiding doen. Dan zie ik wel hoe ik dat uiteindelijk combineer. Ik wil gewoon wel snappen hoe dat allemaal gaat. Zo'n slaapplantje opkweken. Nou ja, uiteindelijk is het gewoon een ontzettende mooie opstap geweest eigenlijk naar een heel groot netwerk. En naar continu verdiepen en continu jezelf daarin ontwikkelen. En uiteindelijk dus ook invloed op een klein plekje op de aarde en op heel veel mensen die daar komen.
Wat was er toen al? Heb je daar waarden geleerd of overtuigingen waarvan je denkt, als ik in deze wereld terechtkom, dan wil ik het sowieso op die manier gaan doen?
Nou, wat ik heel erg mooi vind en wat wij dus op onze zorgboerderij ook doen, is dat je en de zorg hebt voor een klein stukje van de aarde. Dat je daar een stukje zorg kan toevoegen. Maar dat je ook een heel groot sociaal aspect kan toevoegen. Dus als je echt weer regionaal, seizoensgebonden en liefst ook biologisch gaat boeren, dan zie je gewoon dat het sociale aspect, het gemeenschappelijke aspect, de gemeenschapszin ook weer toeneemt.
Ja, dat is eigenlijk bij jullie boerderij, laten we het daarover hebben, de Grote Wiede sinds 2021, is dat eigenlijk op dubbel zo. Hè? Want jullie produceren voor de omgeving en je kan daar eten kopen bij jullie, maar jullie zijn ook nog een zorgboerderij.
Klopt.
Dus dat sociale aspect zit daar ook nog in. Kan je iets vertellen over wat er allemaal gebeurt bij jullie op de boerderij?
Het is een vrij kleine boerderij, 11 hectare. Waar wel heel veel samenhang is. En dat is wat we bijvoorbeeld nu erg zien, vind ik, als we het over het systeem denken hebben of systeemverandering, wat jullie het over hebben. Er wordt allemaal zo silo gedacht en er wordt één pot groot geld gemaakt voor natuur en er wordt één pot geld gemaakt voor landbouw en we zitten in de zorg te ploeteren. Terwijl wij eigenlijk op 11 hectare heel veel dingen zien gebeuren die in die samenhangen heel veel opleveren en dus heel efficiënt kunnen zijn.
Dus jullie zijn niet alleen een weiland, maar jullie zijn ook een zorginstelling.
Ja, precies.
Gecombineerd in de ruimte die jullie hebben eigenlijk.
Ja, we hebben een stukje natuur, we hebben een stuk houtwallen aangeplant. We hebben onze weilanden omgezet naar kruidenrijke weilanden. We hebben wat vee. We zijn dus niet vegetariër, maar we zien wel dat het vee echt een onmisbare rol heeft in dat hele systeem.
En hoeveel mensen zijn hiermee gemoeid dan?
Ik kan het bijna niet zelf goed uitzetten hoe groot je netwerk uiteindelijk is. Maar elke dag zijn er zo wel ongeveer 30 mensen betrokken op ons erf.
Die dan, daar werken of zorg krijgen of zorg verlenen.
Ja.
Wat ik interessant vind is, jij zegt juist het over die, we hebben allemaal hokjes bedacht. En juist over die hokjes heen denken, dat leidt tot allemaal synergieën en mooie dingen. Maar het lijkt me ook best wel complex. Want je hebt en die taak en je hebt dus niet, als je één bedrijf hebt, dan ga je één ding doen. Maar nu heb je en een moestuin en je hebt vee. En is het niet enorm arbeidsintensief?
Ja, dat is het. Ja.
Dat is het, ja.
Ja. Maar het is ook, ik vond jullie voorstelling daar ook weer echt een inspirerend voor. Want ik denk, we zijn niet voor niks hier in het Westen opgegroeid. We hebben een ontzettende rijke start kunnen maken in ons leven, denk ik. Kinderen uit de jaren 90. We hebben kunnen studeren, reizen, ontwikkelen. Dus ik voel het ook heel erg als gewoon jezelf blijven uitdagen en blijven ontwikkelen om toch daar iets mee te kunnen neerzetten wat een betekenis heeft. Dus je voedt de bodem, letterlijk, het bodemleven. Je zorgt ervoor en je kijkt wat er afkomt en je kijkt wat het nodig heeft. En dat het complex is, dat is alleen maar.
Maar vergeef me wat, de platheid van de Nederlandse. Sorry, van de Nederlandse vraag. Maar kan het dan uit of niet? Ik bedoel, is het?
Dat blijft zoeken. Ja, dat blijft zoeken. Tuurlijk. Ja.
Jullie hebben ook vrijwilligers en subsidie.
Maar je moet eigenlijk dus ook daar heel inventief in zijn om te zorgen dat het systeem denken. Want dat is natuurlijk, je moet het systeem wel goed kennen en gaan leren kennen en ontdekken. Dat is ook een ontdekkingstocht.
Ja.
Om toch te zorgen dat je alle eindjes aan elkaar blijft knopen.
Maar als we dan klimaatverandering willen tegengaan, onder andere door de manier van boeren. We willen betere natuur hebben, onder andere door deze manier van boeren. Maar als ik dan al hoor hoe complex het bij jou is. Is dit wel schaalbaar?
Misschien als je het zeg maar echt groot zou trekken, dan zou het misschien wel wat anders nog nodig hebben. Maar ik zie in de caring farmers ook wel echt boeren die gewoon echt over groot areaal hebben. Ik heb er altijd eentje voor mezelf als voorbeeld. Die zit in het begin van de polder bij Lelystad. Die hebben echt meer dan 100 hectare in hun beheer. En er zit een heel deel ook natuurbeheer in. En dat doen ze ook akkerbouw op. Maar op een echt een opbouwende manier. Hè? Dus je kan echt een hele mooie vruchtwisseling inzetten. Dus een heel mooi bouwplan waarin je continu nadenkt over hoe bouw ik die bodem op in plaats van hoe haal ik er alleen maar af. En wat zij dus toevoegen op hun bedrijf is gewoon 70 tot 80 stuks vleesvee van een oud ras. Dus je doet mee om dat ras in stand te houden. Maar dat vee produceert mest, waar we schijnbaar een overschot van hebben. Maar de mest die op een biologische potstal terechtkomen, dus op dat stro, is echt ontzettend waardevolle mest die je weer nodig hebt in je mineralen toevoeging. Ze begrazen dat natuurgebied. Uiteindelijk komt er ook een stukje vlees vanaf. En het voegt echt iets toe in hun akkerbouwkringloop. Dus ik denk, hoe groot hun bereik is, kan ik niet eens beseffen. Aan groentes die ze produceren, maar ook vlees een klein beetje. En wij hebben dat wat op een kleinere schaal. Maar het zit vooral in willen. En ik heb hier een heel mooi boek meegenomen. Dat heet Boer doet leven.
Mooi.
En daar staan gewoon heel veel verhalen in van boeren die het echt laten zien dat het ook kan. Ook groter.
Portretten van landschapsboeren is de ondertitel. Heel mooi. En daar staat ook de boer van de toekomst bestaat al. Hè, staat er. Dus dat is ook een goede slogan daarbij. Johannes, jou, het was niet per se voor de hand liggend dat jij boer werd. Hè? Je bent ecoloog, je hebt bos- en natuurbeheer gestudeerd en daarna nog een master in leren en innoveren. Wilde je altijd boer worden?
Nou, niet altijd, maar toen ik 8 was, toen zei ik, ik wil later boer worden, want dan hoef ik me nooit meer te vervelen. En dat blijkt wel waar te zijn.
Ja, wij belden elkaar even in het voorgesprek. Toen was je ondertussen volgens mij en nog aan het melken en iemand aan het instrueren. En volgens mij hoef je inderdaad niet te vervelen. Ja, boerderij
ik was
heet,
wel druk, ja.
Heet burgerboerderij De Patrijs. Waarom heet die zo?
Enerzijds, ik ben dus niet op een melk op een boerderij geboren. En eigenlijk is het zo dat het dan extreem lastig is om een boerderij over te nemen. Onze grondprijzen zijn extreem hoog. En onze voedselprijzen zijn extreem laag. En die verhouding die past eigenlijk niet. Dus toen Joanna, mijn vrouw en ik 4 jaar geleden besloten dat we eigenlijk wel een boerderij willen overnemen om de zoektocht aan te gaan. Hoe combineren we onze ecologische achtergrond met voedselproductie op een volhoudbare manier? Toen dachten we van ja, dan, we moeten iets verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. En we hadden een ondernemingsplan gemaakt, zijn naar de bank gegaan. En in eerste instantie zeiden 2 banken, nee, dit gaan we niet financieren. En wat we dachten is, ja, dit gaat dus alleen lukken als we ook zorgen dat we een relatie opbouwen met een hele groep, grote groep burgers om ons heen. En daar vandaan komt dus de naam burgerboerderij. Dus burgers kunnen op 4 manieren met ons een verbinding opbouwen. Dat is enerzijds dat ze mee kunnen financieren. Ze hebben 500 mensen die hebben met elkaar 1 miljoen euro ingelegd om daarmee mee eigenaar te zijn van de boerderij. Dat ze boodschappen kunnen doen. Op dit moment zijn er 1200 burgers die minimaal 1 keer per maand van ons boodschappen doen of thuisgestuurd krijgen. Dat doen we ook via kaasaandelen. En mensen kunnen meewerken op de boerderij. We hebben tussen de 80 en 100 mensen die op structurele basis meewerken. En ons erf is altijd een open erf. Dus mensen zijn welkom om bijvoorbeeld de doe-het-zelf rondleiding te doen.
En die patrijs, dat is een vogel die niet meer zoveel voorkomt in Nederland?
Nee, dat klopt.
En dat was juist de reden waarom je hem zo wilde noemen?
Ja, als ecoloog heb ik vroeger geleerd dat als je van een systeem naar een ander systeem wil, dan helpt het om een soort doelsoort te hebben. Dus een soort die, als je die terugkrijgt, dat je dan heel veel meer soorten terugkrijgt. En toen zijn wij op zoek gegaan naar welke soort kwam je vroeger heel veel voor in het landbouwsysteem zoals we daar eigenlijk weer naartoe willen. En kan ook weer terugkomen als we meer op een goede manier gaan boeren.
En zou het ook echt kunnen op die plek? Of is het eigenlijk?
Ja, nee, absoluut. We hebben een veldkavel. Dus dat is een kavel niet direct onder de boerderij. Daar broeden ze al. Dat broeden ze ook al toen we daar kwamen in 2022. En vorige week heb ik de eerste patrijs ook bij ons op het huiskavel zien vliegen vanaf de boerderij.
Wauw.
Ja. Hey, ik heb hier wel een vraag over, maar over het concept wat je hebt. Dus je hebt eigenlijk een reguliere melkveehouderij overgenomen. Ja. En daarmee wil je de transitie ondernemen naar een melkveehouderij en een veel bredere boerderij zoals jij dat voor je ziet. Zou je eerst kunnen schetsen hoe het eruit zag toen je eraan kwam?
Ja, dus op 1 december 2022 hebben 's ochtends Herman en Ina gemolken. Dat waren de boeren die daar die daar toen zaten. Herman is er ook geboren. Zijn overgrootvader heeft de boerderij ooit gekocht. Toen de tijd, voor die tijd een hele moderne boerderij gebouwd. Waar toen 10 koeien pasten, een paar varkens, een paar kippen en een beetje akkerbouw en een grote moestuin uiteraard. Maar toen wij er kwamen, toen was het een boerderij met 70 melkkoeien. Holstein melkkoeien, dus dat is het meest hoogproductieve ras dat we hebben in de hele wereld. Ze gaven 9000 liter melk per koe per jaar. Dus dat is wat de gemiddelde koe in Nederland doet.
Ik kan me echt niet voorstellen hoe ongelooflijk veel dat volgens mij is. Ja. Maar...
Nee, dat is zo'n beetje 30 liter per dag per koe die ze geven. Dus dat zijn 30 pakken melk die 1 koe op een dag dan geeft. En het voer wat ze kregen, dat was zoals ook eigenlijk de gemiddelde Nederlandse boer dat doet. Eigen gras. Mais dat geteeld is. Allebei natuurlijk ook met kunstmest en met bestrijdingsmiddelen. En brokken in de silo van Four Farmers was dit. Die dus ook bij ons om de hoek zit. Waar onder andere soja in zit en palmolie in zat.
Ja, en hoe heb je dit nu veranderd?
Nou, het eerste wat we gedaan hebben is, we kwamen daar in december. Dus in de winter kun je op het land niet zoveel doen. Maar het eerste waar we naar gekeken hebben is naar het krachtvoer. Ja. Dus hoe zouden we dat anders kunnen doen? En in de Achterhoek zit een klein krachtvoerfabriekje. Voerwaard heette zij. En zij maken voer van circulaire reststromen. Dus bijvoorbeeld op dit moment is er ook heel veel gries over. Dat blijft over als we van meel bloem maken. Dan blijft van die schilfers van de korrel blijft ongeveer 20% over. En dat stoppen we nu massaal ook in mestvergisters. Dus om daar energie van te maken. Terwijl we het ook aan koeien kunnen voeren. En dan krijgen we daar mest uit. Dan hebben we dus ook weer een waardevolle bron. En bijvoorbeeld melk. Dus we zijn heel snel die brok gaan omzetten naar een circulaire brok. We voeren ook andere reststromen mee. We hebben gisteren bijvoorbeeld bietenpulp op een kuil verwerkt. Waar bietensap van gemaakt is. En dan blijft dus pulp over. En die kun je heel goed aan koeien voeren. En inmiddels zijn we ook... onze graslanden worden steeds kruidenrijker. We gebruiken uiteraard geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen meer. Telen veel
dat hoor je wel
touwen vaak, en veldboon. Dat soort.
Maar dat kan dus ook gewoon. Want,
natuurlijk kan het.
Ja, maar waarom doen we dat dan normaal wel? Voor die efficiëntie neem ik aan. Maar...
Ja, omdat onze grondprijzen heel hoog zijn. Onze voedselprijzen heel laag zijn. En er dus heel lastig een boterham mee te verdienen is. Als je... gewoon aan de melkfabriek levert bijvoorbeeld, dan is het gewoon eigenlijk niet te doen.
En dat is ook wel wezenlijk, want jij noemde net even dat jullie geen financiering via een bank kregen in eerste instantie. Ja. En dat was dus omdat die bank eigenlijk uitging van de standaard melkprijs.
Ja.
Je had een plan gemaakt, je had een veel hogere melkprijs, had je daarin gezet.
Ja.
En toen zei die bank, die bekend staat dat ze enorm veel leningen verstrekken aan boeren, die zei, daar gaan we niet... Ja, ik probeer het een beetje. Maar daar doen we niet aan mee.
Nou, we hebben de Rabobank langs gehad.
Oh,
heel toevallig. En die zei, dit past wel in onze visie, maar niet in ons beleid. En dan gaat het dus om hoeveel
past wel in onze visie en niet in ons beleid. Ja.
Het financieringsbeleid was in ieder geval toen de tijd, we mogen maximaal 1,5 euro lenen per liter melk die een boer in een jaar op zijn boerderij produceert. Dus wij gingen 500.000 liter melk produceren, dan kun je dus maximaal 7,5 ton lenen.
Precies, maar het is ook de bank die nu toch zegt, we willen juist heel erg meegaan in kringloopland. Ze hebben ook een enorm netwerk, dus daar moet het toch eigenlijk beginnen. Dat ze dit soort initiatieven ondersteunen.
Ja, dat vond ik ook.
Ja.
Maar goed, ik dacht, ik ga ook maar eens even naar de Triodosbank toe. Dat is de bank waar ik ook al heel lang ondernomen heb. Dus waar ik altijd mijn rekeningen had. En die zei, ja, maar ja, je bent geen boer van de achtergrond. Je hebt nog nooit kaas gemaakt. Je wil 1700 huishoudens van producten voorzien. Dus geen boer in Nederland die dat op die schaal doet met 500.000 liter melk. We zijn een bank. We zijn niet een partij die risicodragend kapitaal ergens instopt.
Dus die deden het ook niet?
Dus die deden het ook niet.
Ja.
Maar... En toen zijn we maar gewoon begonnen. Dus we zijn een klein melkfabriekje begonnen. We zijn melk gaan verwerken en dat lokaal via onbemande boerderijwinkels in de regio gaan verkopen. En toen zagen beide banken op een gegeven moment, god, er zit zoveel ondernemerschap in. Wij zien het ze eigenlijk wel doen.
Ja, toen het risico weg was, toen wilden ze wel meedoen.
Nou ja, het risico was niet weg. Nee. Maar het risico was wel veel minder. Of in ieder geval, ze zagen het gebeuren.
Nou, jullie hebben het over volhoudend. Hè? Dus dat je het moet kunnen volhouden. Maar Is het volhoudend? Ik bedoel, is het zo dat je, als je al die dingen bij elkaar hebt, een andere manier van werken, terwijl ondertussen dus blijkbaar er zo weinig marges zijn in Nederland voor boeren. Is dit een manier die je kunt volhouden?
Nou ja, dat is natuurlijk een argument ook van veel van de gangbare boeren. Hè? Zo van, ja, biologisch kan je de wereld niet voeden en uiteindelijk hou je dat niet vol. Ik denk dat we op dit moment de wereld ook niet voeden. En ik denk dat we dit ook niet volhouden. Dus we hebben gewoon iets te doen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, als je ziet hoeveel reststromen aan voedsel nu gewoon afgekeurd, weggegooid, verdwijnen. En hoe groot de hongercijfers zijn. Denk ik van, ja, met een beetje, klein beetje wetenschap, klein beetje geloof en een klein beetje ondernemerschap en een klein beetje durf, moeten we dit maar vol zien te houden. Ja.
En je zegt ook iets, want volhouden betekent natuurlijk ook door kunnen gaan op grond die er is. Maar jij zei, Johannes, in een interview wat ik van jou hoorde, dat de afgelopen jaren dit landbouwbeleid de grond ook echt verslechterd heeft. Dus dat het gewoon moeilijker is in de toekomst om te blijven boeren op de grond. Zeker als we hiermee doorgaan. Kan je daar kort iets over zeggen? Hoe staat het met de bodem?
We hebben het altijd over stikstofprobleem. En dan kijken we naar natuurgebieden. Maar eigenlijk vindt hetzelfde ook plaats op onze landbouwgebieden. Dus we hebben hier 10.000 jaar geleden was er een ijstijd. Daar had je het,
klopt,
had je het
ook even Sjoerd over. Was erbij, ja.
Sjoerd was erbij, in die grafiek. Jij was er niet bij, maar in die grafiek. En toen hebben we zand hier gekregen waar wij op dit moment op aan het boeren zijn. En dat zijn dan siliciumverbindingen waar allerlei mineralen ook in zitten. En in de afgelopen 100 jaar zijn die verbindingen net zo hard verweerd, dus uit elkaar gevallen, als in de 10.000 jaar ervoor. En dat betekent dus dat allerlei mineralen die er normaal in die verbindingen zitten en die in de loop van de tijd beschikbaar komen voor de planten, dat die er veel minder meer zijn. Omdat als die siliciumverbindingen uit elkaar vallen, dan spoelen die mineralen ook uit naar veel diepere lagen. En dan kunnen wij er als boer, of eigenlijk dus die planten die dat voor ons normaal gesproken gebruiken, om samen met zonlicht en met water en CO2 mooie dingen van te maken, die kunnen er dan niet meer bij.
En is dat te herstellen?
Dat is alleen te herstellen door ergens
nieuwe ijstijd.
Nou ja, of zo diep te graven op plekken waar bijvoorbeeld gesteentemelen zitten. Dus wat nu letterlijk gebeurt is dat we gesteentemelen, nou, jullie delen nu ook gesteentemeel uit, maar of ook gesteentemeel uit de Eifel halen om hier in natuurgebieden uit te strooien, maar ook op landbouwgronden uit te strooien, om te compenseren wat er eigenlijk verloren gegaan is in de afgelopen jaar.
En Gea, hoe snel gaat deze beweging, die van Caring Farmers? Je zei het is wereldwijd. Zie je dat het groeit? Hoeveel zijn er in Nederland, weet je dat?
Nee, dat weet ik niet precies.
Maar is het zo dat het een groeiende beweging is?
Ja, dat zeker. En ik denk ook dat we gewoon vol moeten blijven houden, ook al groeit het niet heel hard. Je zou willen dat het harder gaat, hè? Ja. Maar de tegenkrachten zijn gewoon ontzettend groot. Dat zien we en horen we.
Wie zijn die tegenkrachten? Zijn dat collega boeren? Zijn dat de banken, de overheden? Wie zijn de tegenkrachten?
Nou ja, wat ik net hoor naast me, dat is wel heel herkenbaar. Hè? Dat mensen zeggen van ja, we hebben het nu wel in onze visie, maar nog niet in ons beleid, bijvoorbeeld.
Dat is dus de banken?
Ja, maar ook wel. Ik begreep dat er bijvoorbeeld ook gesprekken zijn al met de provincie. Nou ja, we weten allemaal wie daar nu de grootste aandeel heeft in politieke bestuur. Dus die tegenkrachten, die zijn natuurlijk best groot. BBB,
maar zij
PVV.
Zeggen dat ze opkomen voor de boeren. Dus hoe gaat dat dan mis?
Ja, nou ja, zij proberen echt nog, naar mijn idee, te krampachtig vast te houden aan oude systemen die een tijd lang ons gebracht hebben naar waar we nu zijn. Maar die dus nu echt die moeten nu echt gaan veranderen.
Die niet meer vol te houden zijn.
Nee, die zijn niet meer vol te houden.
Ik begreep dat politici altijd vaak op jullie boerderijen op de foto komen, maar als er onderhandeld en gelobbyd wordt, dan zitten er andere partijen aan tafel. Ja, ja. Hey, en de consument, moeten we daar ook niet eens over hebben, want we verwachten dat de boer helemaal verandert, maar ondertussen hoor ik dus dat die omstandigheden voor de boeren ook ongelooflijk moeilijk zijn. Het is ook zo dat wij altijd het goedkoopste en het meest prachtig gevormde paprikaatje willen hebben dat er maar is en zo. Wat moet er met ons veranderen?
Ja, je zegt het goed. Hoe meer wij als in de rol van consumenten, dus inclusief ikzelf, maar wij allemaal bewuster boodschappen doen. Dus bewuster ook nadenken over wat voor boodschappen koop ik überhaupt? Van welke boeren? Hoe is die geteeld? Komt het van ver weg? Komt het van dichtbij? Dat maakt een enorme impact in het bestaansrecht van dit soort type boerderijen.
Ja.
En wat ik in de praktijk merk is dat we een voor Nederlandse begrippen klein melkveebedrijf overgenomen hebben. Met 70 melkkoeien. Het gemiddelde melkveebedrijf is 1,5 keer zo groot als het wij zijn. Aan de ene kant, maar aan de andere kant leveren aan 1200 huishoudens melk. In de vorm van kaas en yoghurt en dat soort producten. En is dat nog steeds maar 40% van de melk die we op de boerderij produceren.
Ah, je krijgt het niet kwijt. Dus,
nee, we produceren op dit moment meer kaas dan dat we zelf verkocht krijgen aan consumenten. En de kaas die we nu produceren, nu op voorraad hebben liggen, eigenlijk als we die dit jaar goed weten te verkopen, dan kunnen we dit jaar mooie zwarte cijfers draaien. Maar moeten we die de handel inbrengen zoals dat normaal gaat, dan maken we nog een jaar verlies.
Hey, maar dus eigenlijk zeg je de twee dingen. Voor het grote plaatje is dus interessant. Zelfs een klein bedrijf kan dus echt best wel veel produceren.
Ja.
Dat is op zich heel mooi, dat is heel hoopvol. Maar het moeilijke is dus dat het heel moeilijk is om zoveel mensen te vinden die het bij jou afnemen.
Ja, klopt.
Wat kunnen we doen?
Ligt dat dan niet aan de supermarkt ook? Moeten die niet een ander inkoopbeleid hebben, dat zij bij de kleine boeren langs gaan om daarmee de schappen te vullen?
Ja, en zo kun je altijd naar een ander wijzen.
Ja.
Dus wat de supermarkten absoluut verkeerd doen, is dat ze continu focussen op prijs. Dus ze concurreren altijd met elkaar op prijs. Als je naar reclameadvertenties kijkt, dan gaat het altijd over de prijs. De supermarkten maken heel weinig marge. Zetten wel heel veel producten op, heel veel producten om. Maar ze maken weinig marge. Dus uiteindelijk is het zo dat de boer zo min mogelijk betaald moet krijgen, maar nog wel in leven moet blijven. Zodanig dat die consument zo goedkoop mogelijk voedsel kan krijgen.
Zo, dus dat is toch cynisch ook, hè? Ja.
Dat systeem, daar moeten we absoluut wat in doen. Maar wat ik merk is dat de supermarkten daar heel weinig verantwoordelijkheid nemen.
Ik ken die statistiek niet helemaal, maar het is toch ook zo dat vroeger mensen 20% van hun inkomen, geloof ik, aan eten uitgaven en dat dat nu nog een paar procent is of zo. Dus dat we gewoon verleerd zijn om te betalen voor een van het belangrijkste wat er is in het leven.
Dat is extreem laag, ja. En wat mensen dus bij ons concreet kunnen doen is, wij hebben bedacht dat we kaasaandelen hebben. Dus mensen kunnen ervoor kiezen om een jaar lang 1 of meer stukken kaas van de boerderij te krijgen. Die kunnen we per post opsturen of naar een afvalpunt. We hebben 20 afvalpunten verspreid in het land. Met allemaal mensen zoals ze hier in de zaal zitten die zeggen, ik wil wel een afvalpunt zijn.
Ze mogen pas de zaal uit als ze allemaal lid zijn geworden. Zo meteen dat vertellen we nog. Ja.
Dat zijn jouw woorden, maar ik nodig in ieder geval iedereen heel graag uit om bijvoorbeeld een kaasaandeel van ons te nemen en 1 of meer stukken kaas per maand opgestuurd te krijgen. En als je kijkt naar wat er dan past in een goed dieet, dat ook qua CO2 goed past, is 1 stuk van 750 gram per persoon per maand. Dus dan heb je eigenlijk meteen, als je verder geen kaas meer ergens anders koopt, dan heb je meteen je eigen kaasbudget geregeld.
Wat wilde je zeggen, Gea?
Ja, mooi. Dat klinkt heel goed. Ja. Ja, wat ik vooral veel zeg tegen mensen is, ga in ieder geval weer kijken wat seizoensgebonden is.
Ja.
Want dan kom je vanzelf ook uit bij lokaal. Hè, bij gewoon wat jouw regio in dat seizoen brengt. En dan is het helemaal mooi als je de stap nog maakt naar biologisch of ook echt direct van de boer en dat er geen tussenhandel verder is. Maar ik snap dat dat echt niet voor iedereen haalbaar is. Maar ik denk wel dat het best wel haalbaar is om die lijstjes te downloaden en te zoeken en daar wat moeite in te stoppen van wat komt er eigenlijk nu in dit seizoen. Hè? Dus wij hebben dan ook nog steeds mensen die dan een paar weken geleden het erf op fietsen en bij ons in de keuken staan. Waar zijn de bietjes? En dat we zeggen, nou ja, de bietjes van vorig jaar die hebben we niet meer. En de bietjes van dit jaar hebben we net gezaaid. Dus we hebben nu even geen bietjes. Dus, maar dat lijkt me gewoon zo fijn als mensen daar dat gevoel weer wat bij gaan krijgen. Omdat ze dan, dan kom je vanzelf al dichterbij en bewuster. Ja.
Wil je ons meenemen naar die toekomst? Want als jij even mag dromen, als je alles wat jullie allebei doen, stel je voor, we gaan dat met een heleboel boeren uiteindelijk doen, omdat het moet. Hoe ziet Nederland er dan uit als je door Nederland rijdt? Wat zien we dan voor landschap?
Dat mag. Ik denk dat als je dan bijvoorbeeld van west naar oost rijdt, dat je een enorm veranderend landschap ziet. Dus waar we nu vrij veel ongeveer hetzelfde zien, is dat we dan veel meer de grondsoorten terugzien in hetgene wat we daar aan het telen zijn, of wat er staat, of wat er wat er geproduceerd wordt. Dus in natte graslanden bijvoorbeeld is het heel lastig om daar graan te gaan telen. Maar graslanden, daar kunnen koeien wel weer melk van maken. Terwijl als je op wat hoger gelegen klei of zandgronden zit, dan kun je daar prima graan verbouwen bijvoorbeeld. Dus dat de plekken zijn waar we meer akkerbouw doen. Zodat we veel meer kijken naar welke grondsoort kunnen we wat voor telen. Met eigenlijk altijd als doel, als we bijvoorbeeld graan telen, dan doen we dat primair voor humane consumptie. En alles wat er dan overblijft, ik had het bijvoorbeeld net over gries. Als dat overblijft, dan voeren we dat aan de dieren. En het dierlijke wat daar vandaan komt, dat kunnen we met elkaar opeten.
En overal patrijzen, Sjoerd. Dat gaat dan ook gebeuren. Hey Gea, ook voor jou. Ik ben wel benieuwd, je collega boeren, die misschien, jullie noemen je caring farmers. Dus je zegt ook een beetje, wij caren wel en de anderen misschien minder. Hoe maak je van elke boer een caring boer? Wat moet er gebeuren in de gedachtegang?
Ja, dat is een hele moeilijke, want het is denk ik echt een, waar ik net zelf mee begon, of jouw vraag ook over ging, is uiteindelijk ook een persoonlijke ontwikkeling. He, dus iemand moet in zichzelf ook weer op zoek naar van wat wil ik nou eigenlijk echt en wat vind ik nou belangrijk. En ik denk dat heel veel boeren van scholen komen waar gewoon ontzettend op efficiëntie is gestuurd. En waar we ook goed in zijn geworden in Nederland. Terwijl als je weer op zoek gaat naar meer toch een beetje geloof en een beetje idealisme. En ook toch wel ook gewoon je verstand gebruikt. Want stikstof is nu het probleem. Maar we hebben het kader richtlijn water. Dat is het volgende probleem. En zo komt methaan, wordt het volgende probleem. En met natuur inclusief boeren. Kan je eigenlijk heel veel van die aspecten weer in dat systeem denken gewoon bij elkaar pakken. En dan kan je echt grote verschillen maken. Want als je dan over dat landschap hebt, dan zal je ook zeker de bodem en het water daarin ook weer veel beter op zijn plek zien te krijgen. En geen tulpenbollen meer op landbouwgrond. Maar ja, onze landbouwgrond is zo duur geworden, echt het duurste van Europa. Dat we dus wel de boeren daartoe gedwongen hebben. En eigenlijk wil je ze daar weer
vanaf.
Ja. Eigenlijk eerst inspireren en dan hopen dat ze keuzes maken. Want hier staan gewoon iets van 80 boeren bij elkaar in een boek. Heel overzichtelijk. Is echt heel leuk om even in te kijken. Die, ik wil er eentje even kort benoemen, mag dat?
Ja,
dat is die, deze boerin uit Friesland. Die de boerderij van haar ouders overneemt. En die eigenlijk zegt, we hebben de bedrijfsadviseurs, de voerleveranciers en andere erfbetreders hartstikke bedankt. En we zeiden ook, als we jullie weer nodig hebben, dan bellen we jullie wel. We draaiden de rollen om en we namen de regie terug. En ze draaien nu gewoon een hartstikke mooi melkveebedrijf, waar heel veel biodiversiteit terug is gekomen, waar hele blije koeien zijn en waar ze gewoon als gezin hartstikke mooi van kunnen leven. Dus ja, ik zou dat de boeren gunnen, dat ze dat weer durven. En misschien niet deze generatie boeren, maar wel degene die nu na hun komen. Dat ze dat weer terug durven te pakken.
Pak de regie, wat een prachtig advies is. Dank voor jullie goede werk. Veel succes. Ik hoop dat het, hoe noemde jij het, dat het voor eeuwig,
volhoudbaar wordt.
Volhoudbaar is. Dank jullie wel. Gea en Johannes.
Bedankt.